Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 101 zingen wij het tweede en het derde vers. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Wanneer zult gij, mijn bondsgod, tot mij komen? Ik zal doen zien in al mijn huisbeleid de oprechtigheid. En wat er volgt in het derde vers, we noemden nu Psalm 101, de versen 2 en 3. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan Efeze, daarvan het vijfde hoofdstuk en daarvan de eerste 21 versen. Wij herzeggen nu Efeze 5, de versen 1 tot en met 21, maar vooraf zal u gelezen worden uit onze Dordtse leerregels, hoofdstuk 5 en daarvan de paragrafen 11 en 12, waarna wij zingen uit Psalm 111 en daarvan het zesde vers: Zijn naam is heilig en geducht, De vijand beeft op zijn gerucht, maar 's Heere vrees zal altoos wezen. En wat er verder volgt.
Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vleeses strijden. En in zware aanvechting gesteld zijnde, dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader aller vertroosting, laat hen boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst en wekt in hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest wederom op. Doch zover is het vandaar dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hoovaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken, dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vrezen, ware godzaligheid, leidzaamheid in alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, lidschades van vaste blijdschap in God, en dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken, gelijk uit de getuigenissen der schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt. Efeze 5, vers 1 tot en met 21. Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft, en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Gode, tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijs het de heiligen betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkenij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zij dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk is. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij: ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijze, maar als wijze, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren is. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende en psalmende de Heere in uw hart, dankende alle tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze God.
Gemeente, we gaan zingen psalm 131, alle vierde verse. Mijn hart verheft zich niet, o Heer. Mijn ogen zijn niet hoog, ik wandel niet in hetgeen te groot, te vreemd is voor uw gunstgenoot. Wij noemen nu psalm 131, de collectes zullen straks bij de uitgang worden gehouden. Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u in deze bijzondere uren, waarin deze jonge mensen belijdenis des geloofs zullen afleggen, met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u opnieuw vinden in Efeze 5. En in aansluiting op de tekstwoorden van gisterenmiddag zijn de tekstwoorden voor deze belijdenisdienst Efeze 5 en daarvan de versen 15 tot en met 17, waar we Gods woord aldus lezen: zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren is. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder deze drie versen de levenswandel van een christen. De levenswandel van een christen. Letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats, deze wandel is heel voorzichtig. In de tweede plaats, deze wandel vereist koopmanschap. En in de derde plaats, deze wandel wordt door Christus bepaald. Dus de wandel van een christen. Drie gedachten. In de eerste plaats, deze wandel is heel voorzichtig. De apostel zegt in het 15e vers: zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijze, maar als wijze. Onze tweede gedachte, deze wandel vereist koopmanschap. Hij zegt in het 16e vers: de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. En onze derde gedachte, deze wandel wordt door Christus bepaald. Er staat in het 17e vers: daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren is. Gemeente, jonge vrienden, gisteren hebben wij stilgestaan bij het 14e vers. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Dat is allereerst nodig. Voor het eerst hebben we gisteren gehoord, en bij vernieuwing, dat we mogen ontwaken uit de geestelijke doodslaap, en dat Gods kinderen ontwaken uit de slaap waar ze na ontvangen genade ook steeds weer in vallen. Dat is nodig om te kunnen leven tot de eer van God. En daarover gaat het nu in deze morgen. Het gaat over de levenswandel van Gods kinderen. En de apostel gaat dat heel praktisch uitwerken. Jonge mensen, daar kun je je hele verdere leven wat aan hebben. Want de apostel laat hier zien wat verwacht wordt van een echte christen. Opvallend zijn hier de tegenstellingen. Het hoofdstuk is vol met tegenstellingen. Gisteren hebben we gehoord licht en duisternis. En vanmorgen zullen we horen onwijzen en wijzen. En onverstandig en de wil des Heren verstaande. Dus een groot contrast met degenen die niet leven zoals de Heere dat van hen vraagt, en degenen die wel mogen leven zoals de Heere dat van hen vraagt. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt. Hij komt eigenlijk tot een soort conclusie. Ziet dan, ziet dus, alles gehoord hebbende, alles overzien hebbende, wat er eerder in dit hoofdstuk gezegd is, dan is de conclusie: voorzichtig wandelen. Oplettendheid is geboden. Jonge mensen, die gemeente van Efeze is nog zo jong, is nog zo kwetsbaar. En er zijn van alle kanten mensen op de been die proberen om hun invloed uit te oefenen. Zij worden bedreigd door het heidendom aan de ene kant. En zij worden bedreigd door de Joden aan de andere kant, die deze gemeente weer terug willen trekken naar de ceremoniën. En wie zal dan staande blijven? Ze zijn nog zo onervaren. Daarom ook een gepast woord op de dag dat je belijdenis doet. We hopen dat jullie deze keuze van harte mogen doen. Dat je er naartoe geleefd bent. Dat je weet waar je ja op zegt. Maar toch, als je jong bent, je bent en blijft nog zo kwetsbaar. Reken maar dat er ook in jullie leven van alles op de been is. Om je van deze belijdenis af te houden en af te trekken. Misschien heb je dat al ervaren. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt. In de eerste plaats, hier wordt het woordje wandelen gebruikt. In Efeze 2 gebruikt de apostel dat ook. Het woordje wandelen, dat is een woord wat in de Bijbel vaak gebruikt wordt om ons leven te omschrijven. Ons leven is als een wandeling. En dat betekent ook, je komt ergens vandaan en je gaat ergens naartoe. En waar je naartoe gaat, dat hangt ervan af welke wegen dat je bewandelt. Het is niet om het even op welke weg dat je bent. Ten diepste zijn er maar twee wegen. En dan zegt de apostel, wandelt voorzichtiglijk. Zie toe dat gij voorzichtiglijk wandelt. Want onze wandeling kan zo ineens een einde nemen. De wandel van een ware christen, dat is de wandel naar Gods geboden. Daar begint het mee als de Heer in ons leven komt, gemeente. Dan is de eerste vraag van Saulus van Tarse, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan krijgt de wet zeggenschap in ons leven. Dan krijgen we God lief, dan krijgen we ook zijn geboden lief. En dan willen we niet anders dan hem gehoorzamen. Over die wandel gaat het hier. En dan zegt de apostel voorzichtiglijk. Wat betekent dat? Het oorspronkelijke woord wat hier in het Grieks staat, dat betekent nauwkeurig. Dat betekent nauwgezet. De wandel in Gods inzettingen vraagt nauwkeurigheid. Jongens en meisjes, het is net als met een weegschaal. Die weegschaal die moet nauwkeurig zijn. En als die weegschaal er 10 kilo naast zit, dan heb je er niks aan. Dan dank je zo'n weegschaal af. Hij moet nauwkeurig zijn. En het leven van een christen moet nauwkeurig zijn. Als het gaat over de leer. Waar je belijdenis van doet. Soms dan komt het op één komma aan. Soms dan komt het op één woordje aan. Wij moeten nauwkeurig zijn in onze leer. Maar ook nauwkeurig zijn in onze levenswandel. Het moet zijn naar Gods woord. Al is het waar, en dat zegt dominee Petrus van der Hagen in zijn preek over deze tekst, dat wij het koord ook niet stijver moeten trekken dan Gods woord dat trekt. Dat deden de Farizeeërs bijvoorbeeld. Die waren nog veel nauwkeuriger, wilden ze zijn, dan het woord van God. Ze maakten er nog zoveel wetten bij, maar wel nauwkeurig. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt. Hij hoeft hen niet eens op te roepen om voorzichtig te wandelen. Misschien moet ik u vanmorgen daar wel toe oproepen, omdat wij onvoorzichtig wandelen. Nee, deze mensen in Efeze, dat zijn de heiligen. Ze wandelen voorzichtig. Maar let op dat woordje hoe. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt. De wijze waarop. Hoe dat gestalte moet krijgen. En hoe dan? Dat daar heb je wijsheid voor nodig. daar heb je Gods geest voor nodig. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En ik hoop dat dat ook vanmorgen jullie beden mag zijn of de Heilige Geest jullie wil verlichten en leiden. Want anders dan komt er niks van terecht. Komt er van mijn preek niks terecht. Komt er van mijn leven niks terecht. Maar maak uw wegen door uw woord en geest bekend. Niet als onwijzen. Wat zijn dat onwijzen? Dat zijn mensen die het juiste inzicht missen. Je kunt heel veel geleerd hebben, heel veel gestudeerd hebben en toch onwijs zijn. Een onwijze, dat is iemand die geen inzicht heeft in hetgeen dat er van hem gevraagd wordt. Een onwijze, dat is iemand die doet zoals de dwaze dieren doen, die niet beseffen wat zij moeten doen. We lezen van het paard, wil toch niet stug gelijk een paard. Wat kan een paard stug zijn? Wat kan een muilezel koppig zijn? Wat kan een os weerbarstig zijn? Geen inzicht in wat de baas van hen vraagt. En toch zelfs deze domme dieren, die kun je nog wijs maken wat ze moeten doen. En wat zouden wij moeten beseffen wat de Heere van ons vraagt? Niet als onwijze, maar als wijzen. Dat is een prachtige naam voor Gods kinderen in de Bijbel. Zij worden genoemd kinderen der wijsheid. En die wijsheid, die bestaat ook niet altijd in geleerdheid. Sommige van Gods kinderen zijn heel eenvoudig. Vroeger hadden soms Gods kinderen ook niet meer dan de lagere school doorlopen, omdat er geen mogelijkheden waren om vervolgonderwijs te krijgen. En toch, wat waren zij met wijsheid bedeeld? Wat is wijsheid? Wijsheid, dat is als mensen de juiste wegen weten te kiezen om het doel te bereiken. Wijsheid, dat is als wij de dingen die waarde hebben, ook op hun waarde weten te schatten. Als je dingen die waarde hebben, als je dat laat liggen, dat is niet wijs. Of andersom ook, wijsheid, dat is het verzaken van dingen die schadelijk zijn. Van dingen die onbelangrijk zijn. Van dingen die ongeschikt zijn. Daar ga je niet te veel tijd aan geven. Dat is niet wijs om dat te doen. Wijsheid, dat is als we verstandig omgaan met de beschikbare tijd die ons gegeven heeft. Als we onze dagen niet verbeuzelen. Wat is wijsheid? Jonge mensen, ik wil jullie twee voorbeelden uit de Bijbel meegeven over wijsheid. En het eerste voorbeeld dat ik mee wil geven, dat is het voorbeeld van de wijze en de dwaze maagden. 5 van hen waren wijs. En waarin bestond hun wijsheid? Dat ze olie hadden. En die olie ziet op de Heilige Geest. De olie des Geestes. Daarom waren ze wijs. Dat deed hun lampen brandende. Dat is in jullie leven onmisbaar. Zonder de Heilige Geest ben je dwaas. En het tweede voorbeeld wat ik jullie mee zou willen geven, dat is het voorbeeld van de wijze en de dwaze bouwer. Wat was de wijsheid van de wijze bouwer? Zijn wijsheid was dat hij op de rotssteen bouwde. Hij bouwde niet op het zand, maar hij bouwde op de steenrots. Daar was zijn huis veilig. En de steenrots is Christus. Dwaas zijn de mensen die buiten die steenrots bouwen. Wijs zijn de mensen die het huis van hun hoop niet durven bouwen op de zandgrond. Wijs, niet als onwijze, niet als dwaze, maar als wijze. Zo'n wandel past ons. Dat is goed voor jezelf, als je zo mag leven. Dat bewaart je voor zo heel veel. Er is een oud gezegde, een moment van onbedachtzaamheid. Een moment, niet een dag, maar een moment van onbedachtzaamheid kan leiden dat men jaren schrijft. Soms dan hebben mensen iets gedaan, dat duurde maar anderhalve minuut. En hun hele leven lang hebben ze daar de gevolgen van moeten ondervinden. En daarom is wijsheid geboden. Onvoorzichtigheid, dat leidt tot schade. Petrus van der Hagen zegt in zijn preek: een soldaat die op vijandelijk gebied is, die zal veel voorzichtiger zijn dan dat hij in het thuisland is. En jonge vrienden, als het goed is, dan zijn jullie op vijandelijk gebied. Want deze wereld is God vijandelijk gezind. En dat vraagt van jullie de uiterste voorzichtigheid. Want we zijn niet op eigen grondgebied als het goed is. Zo'n wandel is goed voor jezelf, zo'n wandel is ook goed voor je naaste. Wat zijn mensen daarbij gebaat dat er catechisanten zijn, dat er beleidende leden zijn die voorzichtig wandelen. Paulus schrijft ook aan de gemeente van Colossense: wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn. Dus niet alleen hier in de kerk, maar ook degenen die buiten de kerk zijn. De wereld, je werk, waar de Heere je geplaatst heeft. Van een christen wordt nauwgezetheid gevraagd. Want als je niet nauwgezet bent, dan zien de mensen dat ook. En dan zien ze dat je het niet serieus neemt, alleen maar als het jezelf uitkomt. Maar dat je leven zou mogen zijn als een sprekend voorbeeld. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken mogen zien, zegt de Heer Jezus Christus. Weet je wat ik hoop? Dat jullie wandel mag zijn als kom ga met ons. En doe als wij. Niet omdat je jezelf beter voelt, want we zijn niks beter dan wie dan ook op deze wereld, maar omdat we beter mogen weten. En die voorzichtige wandel, die strekt het meeste tot Gods eer. En dat is het allerbelangrijkste. Dat moet eigenlijk bovenaan staan in alles wat je doet. Het zij dat gelieden eet, het zij dat gelieden drinkt, doet het al ter eer van God. Onze eerste gedachte. Deze wandel is heel voorzichtig. We gaan naar onze tweede gedachte. Deze wandel vereist koopmanschap. Paulus plaatst deze oproep aan het adres van de Efeziërs in het licht van de kortstondigheid en de boosheid van de tijd. Hij zegt als het ware: mensen, de tijd dringt. Let op dat je in deze tijd leeft en daarom de tijd uitkopende. Een christen is een handelaar. Een christen is een tijdhandelaar. Hij handelt met de tijd. De tijd uitkopende. Wat wordt daarmee bedoeld? In het Grieks zijn in het Nieuwe Testament twee woorden voor tijd. Het eerste woord dat is chronos en het tweede woord dat is kairos. En het woord chronos, dat wil zeggen, wij zouden zeggen gewoon tijd. De opeenvolging van de ogenblikken. De tijd die wij meemaken. Het is nu zo en zo laat. Dat is chronos. En het andere woord wat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, dat is het woord kairos. En kairos, dat ziet op een zeker, op een bepaald ogenblik. Dat ziet op de juiste tijd om iets te beslissen. Dat ziet op de gepaste tijd om iets te doen. Het is de aangewezen gelegenheid. Jonge vrienden, dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Het woord kairos. Dit is de aangewezen gelegenheid. Dit is het juiste ogenblik. In Handelingen 1 vers 7 vinden we die twee woorden naast elkaar. De Heer Jezus zegt: het komt u niet toe te weten de tijden. en dat is het woordje chronos, nog de gelegenheden, dat is het woordje kairos, komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld. En Paulus zegt, dit is de gelegenheid. Hij zegt, je moet die tijd uitkopen. Wat betekent dat? Dat betekent ten volle benutten. We zouden zeggen uitbuiten. Zoveel mogelijk gebruiken. De korte tijd die ons nog rest. Want dit is de gelegenheid die de Heere ons geeft. Ik zal een paar voorbeelden geven, jongens en meisjes, om het duidelijk te maken wat dat woordje uitkopen betekent. Ik denk aan een koopman. Hij staat op de markt. En ja, nog even, dan is de markt afgelopen. En dan moet hij al zijn spullen weer terug in de auto en mee terug naar huis nemen. Heeft hij het allemaal tevergeefs uitgepakt en neergelegd? Hij heeft misschien nog een uurtje de tijd om zoveel mogelijk aan de man te brengen. Nou, dat hoor je ook op de markt als je daar loopt. Als je daar het laatste uurtje loopt, dan merk je het aan de kooplui dat ze merken dat de tijd bijna om is. Ze moeten er vanaf. De tijd uitkopende, dit is de gelegenheid om de spullen te kunnen verkopen. Een ander voorbeeld, ik denk aan een boer. Een boer die in het voorjaar het zaad in de grond moet krijgen. En soms dan zijn de dagen heel spaarzamelijk. Het zijn maar enkele dagen soms dat dat mogelijk is. Maar die boer die maakt van die gelegenheid gebruik. Hij grijpt het aan, want straks is het te laat en dan heeft hij in de herfst helemaal niks. Dat is de tijd uitkopende. Een derde voorbeeld wat ik wil geven, dat is een huismoeder. Ze heeft een portemonneetje, jongens en meisjes, zit niet zoveel in. Zit niet zoveel in en ze moet boodschappen doen voor het hele gezin. Voor de paasdagen. Ja, en die ene euro, die kun je maar één keer uitgeven. Dus reken maar dat die moeder heel wijs probeert om te gaan met dat geld. Want uitgegeven, dat is uitgegeven. Het derde voorbeeld wat ik wil gebruiken, dat is de grond van de buurman. Er wordt wel eens gezegd, de grond van de buurman is maar één keer te koop. Die gelegenheid die doet zich voor. En dan zijn er wel mensen die hebben die grond gekocht, veel te duur betaald, zou je zeggen. Ja, maar ze wisten, als ik het nu niet koop, dan komt het er niet meer van. Kijk, dat is uitkopen. Dat is beseffen dat het nu de gelegenheid is. Een gemeente, dat is vanmorgen een woord voor onbekeerde mensen. Het is nu de gelegenheid. Het is nu de wel aangename tijd, zegt de Bijbel. Het is nu de dag der zaligheid. En wat schiet er van die tijd over als je alles eraf trekt waarop wij met andere dingen bezig zijn? Die eigenlijk helemaal niks te maken hebben met hetgeen dat we vanmorgen horen. Misschien hebben we al heel veel tijd verbeuzeld. En dan zegt Matthew Henry, indien wij onze vroegere tijd verloren hebben, zo moeten wij trachten dat in te halen. Door onze ijver te verdubbelen in het betrachten van onze roeping. Je ziet vaak dat mensen steeds gemakkelijker met Gods inzettingen omgaan. Dat hun geweten steeds minder gaat spreken. Maar als er al zoveel tijd voorbij is, als er al 20 jaar voorbij is, als er al 50 jaar voorbij is, als er al 80 jaar voorbij is, dan duurt de tijd niet zo lang meer. En dat betekent dat we wel mogen beseffen dat ons nog maar een korte tijd rust. En daar kun je ook heel praktisch mee omgaan. Hoe verdelen wij onze tijd? De tijd uitkopende, waaraan besteden wij onze tijd? En de apostel zegt, je moet die tijd besteden aan voorzichtiglijk te wandelen. En de prijs die je daarvoor moet betalen, wat is dat? De prijs die je daarvoor moet betalen, dat is laten werken, laten varen de werken der duisternis. De zonde loslaten. Dat vraagt de Heere van ons. En u zegt, dat kan ik niet. Nee, dat weet ik ook wel. Maar is dat nou uw nood? Dat je dat niet kan. Is dat nou het dagelijkse gebed? Want het gaat op de eeuwigheid aan. De tijd uitkopen. Hoeveel dagen hebben we al verkocht? Zonder dat het ons iets opgeleverd heeft. Als je dat in het natuurlijke leven zou hebben, dan zou je zeggen, mensen, ik stop ermee, want het levert niks op. Levert niks op. En in het geestelijke, wat heeft het ons opgeleverd? Waar heeft het ons gebracht? Waar brengt het ons? Maar dit is ook een woord voor Gods kinderen. De tijd uitkopende, juist een woord voor Gods kinderen. Want dat zijn degenen die door de Heilige Geest van harte willig en bereid gemaakt zijn om hun leven te geven in de dienst des Heren. Ja, dat zijn degenen die mogen leren dat er één geweest is die zijn tijd uitgekocht heeft. De Heere Jezus die heeft beseft, dit is de enige gelegenheid. Hij zei tegen zijn discipelen, ik moet werken zolang het dag is. Hij wees, dit is de tijd waarin ik mijn bruidskerk kan kopen. Als deze gelegenheid voorbij is, dan is het voor eeuwig voorbij. En hij heeft daar een grote prijs voor betaald. Hij gaf zijn bloed. Hij gaf zijn leven. We hebben in de achterliggende dagen bij stilgestaan. En hij vraagt nu van zijn kinderen om hun dagen uit te kopen, omdat de dagen boos zijn. Om iets te verdienen? Nee. Om die te doen uit dankbaarheid. Omdat hij het zo waard is. De dagen zijn boos. Na de opstanding van de Heer Jezus Christus is de eindtijd aangebroken. En de eindtijd kennen wij uit de Bijbel als een tijd die slecht is. Een tijd die boos is. Ja, dat is de tijd van de natuurrampen. Dat is de tijd van de overstromingen en de aardbevingen en de hongersnoden. Ja, maar het is ook de tijd van de verleidingen. Het is ook de tijd van de vervolgingen. Kijk, die dagen zelf, die zijn niet boos. De dagen zijn niet slecht. De tijd is niet boos, maar de mensen zijn boos. En de mensen worden steeds bozer. En de daden van de mensen zijn boos. Lees de brief aan Efeze maar eens een keer helemaal door en dan komt u allerlei dingen tegen. Hoe onbeschrijfelijk slecht de dagen al waren in de tijd van de apostel Paulus. Hij schrijft over bedriegerij, over arglistigheid, over ijdelheid, over onwetendheid, over verharding, over ongevoeligheid in het vorige hoofdstuk. En in dit hoofdstuk schrijft hij over hoererij, over gierigheid, over oneerbaarheid, over gekkernij, over zot geklap. Het lijkt wel alsof het over onze dagen gaat, ontuchtigheid. Onreinheid. En als dat al geldt van de dagen waarin de apostel Paulus geleefd heeft, dan moeten jullie niet denken dat jullie tijd beter is. Want deze dagen zijn nog veel en veel bozer dan de tijd ooit geweest is. En je hoeft ook niet de verwachting te hebben dat het beter wordt. De humanisten die denken dat het beter wordt, dat de mens geleerd heeft van zijn verkeerdheid en uiteindelijk wordt de wereld steeds een beetje beter. Nou, je moet wel een groot onverstand zijn om dat nog te geloven. De wereld wordt steeds slechter. Wij leven in een boze tijd. Zelfs in de kerk wordt de Bijbel niet meer serieus genomen. Nou, boze kan toch niet? In de kerk maken mensen de dienst uit. Die zeggen, ja, kijk, dat staat nog wel zo in de Bijbel, maar dat, wij denken daar anders over. Is dat niet vreselijk boos? Wat blijft er dan nog over van de godsdienst? De kerk wordt van binnenuit uitgehold. En daarom, jonge mensen, gemeente, wandelt voorzichtiglijk. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Onze derde gedachte, deze wandel wordt door Christus bepaald. Want dan zegt de apostel in het 17e vers, daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren is. Daarom, dat ziet weer terug op die boze dagen, daarom kunnen wij ons niet permitteren om onverstandig te zijn. Als je onverstandig bent in zulke dagen, dan zal dat verschrikkelijke gevolgen hebben. Je moet op je uiterste hoede zijn. Als het gaat over de uitleg van je Bijbel, als het gaat over de levenswandel, je moet op je uiterste hoede zijn. Zijt niet onverstandig. Het lijkt misschien een klein beetje een herhaling te zijn van het 15e vers. Daar staat, zie toe hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen. Onwijze, en hier staat onverstandig, maar toch is er een verschil. En wat is het verschil? Wel, onwijze, dat zijn mensen die geen wijsheid hebben. En die mensen, die heb je. Die hebben geen vorm van wijsheid. Wat ze doen, dat is dwaas, maar ze weten ook niet beter. Ze missen het inzicht. Ze zijn een gevaar voor zichzelf. En het woord wat hier gebruikt wordt, het woord onverstandig, dat ziet niet op het gebrek aan wijsheid. Deze mensen hebben wel wijsheid, maar ze gebruiken die wijsheid niet. Het is de domheid in de actie, zou je kunnen zeggen. Er zijn soms hele wijze mensen die toch op een bepaald moment hele domme dingen kunnen doen. Ze maakten geen gebruik van hun wijsheid. En dat is onverstandig. En dat kunnen we ons niet permitteren. Want de dagen zijn boos. De tijd is vol met gevaren. Maar verstaat welke de wil des Heren is. Kijk, dat is het leven van een christen. Een christen heeft de Heren nodig. Een christen wil niet weten wat Jan, Piet en Klaas ervan vinden. Maar een christen wil weten wat de Heren ervan vindt. Een christen zoekt in de Bijbel. Een christen buigt zijn knieën. Een christen moet de stem des Heren horen. Een christen wil de kracht des Heilige Geestes in zijn hart ervaren, want het gaat hem om de wil des Heren. En die wil des Heren, dat is voor hem de waarheid. Niet wat de meerderheid van de mensen vinden, maar wat de Heren zegt. Verstaande. Het woord verstaande, dat is ook zo'n mooi woord. Dat betekent niet alleen weten, het is meer dan weten. Je zou het kunnen vertalen met begrijpen. Gods kinderen leren de wil des Heren verstaan met hun hart. Dat woord van de Heren, dat is soms voor je eigen verstand zo'n dwaasheid. En toch gaan Gods kinderen ervoor buigen omdat ze het verstaan. Omdat ze de diepere zin en betekenis in hun hart mogen leren kennen. Verstaande. De apostel heeft in het 10e vers al gezegd, beproevende. Beproevende, welke de wil des Heren is. In alles wat je doet, jonge mensen. In de sollicitatie die je gaat doen. In de studie waar je misschien nog aan wilt beginnen. In de keuze van je levensgezel. En in alle grote en kleine dingen die er zijn in je leven, beproevende welke de wil des Heren is. Heren, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Want die wil des Heren, die is goed. De wil des Heren is welbehagelijk. De wil des Heren is heilig. De wil des Heren is rechtvaardig. Je moet niets liever willen dan de wil des Heren. En wat is dat, de wil des Heren? Wel, de Heren, dat is hier Christus. Daarom hebben we ook geschreven boven onze derde gedachte: deze wandel wordt door Christus bepaald. Deze wandel wordt door Christus voorgeschreven. De wil des Heren, dat is de verhoogde Christus, die in de tijd van de apostel al is aan vaders rechterhand, maar die zijn kerk op deze aarde niet vergeten is. En die wil des Heren moet je beproeven, die wil des Heren moet je zoeken, die wil des Heren moet je weten. En die kun je vinden in Gods woord. Laat dat woord nooit los. Laat het gezag van Gods woord nooit los. Laat in alle punten die vandaag ter discussie staan in het kerkelijke leven, laat altijd de schrift het laatste woord hebben. Want dat is de wil des Heren. Toets daaraan je mening, toets daaraan je levenswandel. En weet je de wil des Heren niet? Soms zit je met je Bijbel op schoot. Dan zeg je: Heer, ik weet het niet. Ik ben zo blind. Het is zo mistig. Er hangen zoveel nevels. Maar dan zegt de dichter van Psalm 119: de nevels opdoe klaren. Heer, wilt u helderheid geven? Wilt u duidelijkheid geven? Biddend lezen in Gods woord de wil des Heren. Ja, dat heeft Christus laten zien. Want de wil des Heren is niet een andere wil dan de wil van God. Christus wil alleen wat God wil. En dat heeft hij hier op deze aarde laten zien. Hij heeft zijn dagen uitgekocht. De tijd uitkopende, die dagen van de Heer Jezus, dat waren ook boze dagen. Toen was het al boos. Maar hij heeft zich laten leiden door de wil des Heren. En dat heeft hem veel lijden gegeven. Dat heeft hem veel eenzaamheid opgeleverd, dat is waar. Maar dat was zijn eten en zijn drinken. En zelfs soms tegen zijn eigen discipelen moest hij die wil des Heren nog verdedigen. Kijk, die wil des Heren, dat moet voor ons niet een mening zijn. Maar die wil des Heren, dat moet voor ons een gebod zijn. Dat is de uiterste regel voor ons leven. Zo moet onze wandel zijn. En als de apostel Paulus dan kijkt naar de Filippenzen, dan zegt hij: wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders. En dan zegt hij, dat is heel aangrijpend, van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik, welker heerlijkheid is hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit we onze zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Het is eigenlijk van tweeën één, lieve vrienden. Of je wandel is op deze aarde, of je wandel is in de hemel, dan ben je hier eigenlijk niet. Je bent er wel, je moet wel er doorheen. Je hebt in deze wereld ook voedsel en kleding nodig. Maar dan ben je hier niet thuis. Dan is je thuis elders. Waar? Waar Christus is. Amen. We gaan zingen op Psalm 26 en daarvan het eerste en het derde vers. O Heer, doe gij mij recht. Ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. En het derde vers. Uw goede tierenheid die zich alom verspreidt, is te alle tijd voor mijn gezicht. Psalm 26, vers 1 en 3.